We lezen Handelingen 6. Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de Aramees sprekenden verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. Daarop riepen de 12 apostelen de voltallige gemeenschappen leerlingen bijeen en zeiden: het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden 7 wijze mannen die goed bekend staan en vervuld zijn van de Heilige Geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen, terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God. Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. Ze kozen Stefanus, een diepgelovig man die vervuld was van de Heilige Geest. En verder ook Philippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. Ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de apostelen die een gebed uitspraken en hun daarna de handen oplegden. Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide. Ook een grote groep priesters aanvaarde het geloof. Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk. Enkele leden van de synagoge van de vrijgelaten, waartoe ook Joden uit Cyrene en Alexandrië behoorden, evenals Joden uit Cilicië en Azië, kwamen echter in verzet en begonnen met hem te reden twisten. Maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid en tegen de Heilige Geest die hem bezielde. Daarop zetten ze anderen ertoe aan te verklaren dat ze hadden gehoord dat Stefanus Mozes en God had gelasterd. Ook het volk hitsen ze op, evenals de oudsten en de schriftgeleerden. Ten slotte namen ze Stefanus gevangen en brachten hem voor het Sanhedrin. Ze lieten valse getuigen komen die verklaarden: deze man keert zich steeds weer tegen de tempel en de wet, want we hebben hem horen zeggen dat Jezus uit Nazareth de heilige plaats zal afbreken en de gebruiken die Mozes ons heeft overgeleverd zal veranderen. Alle leden van het Sanhedrin vestigden hun blik op Stefanus en zagen dat zijn gezicht leek op dat van een engel.
We gaan nog een keer nadenken over Handelingen 6. In aansluiting zingen we gezang 118, alle coupletten daarvan. Zoals al gezegd, van niet echt een vertelsetting vanmiddag, maar wil je reageren, vragen, steek even je hand op en dan krijg je de microfoon. Waar het in Handelingen 6 om gaat, is de vraag naar de relevantie van het geloof. Ik kan dat met een aantal voorbeelden, zometeen komen we bij Handelingen 6 uit. Uit het alledaagse leven kan ik het duidelijk maken. Als mensen met geloof aan de slag gaan, dan worden het of grote kerken met supervorsten die hun macht wereldwijd uitbreiden en waar je zeg maar voor goede werken een plaatsje in de hemel kunt verdienen. Uiteraard denk ik dan aan de Rooms-Katholieke Kerk, zeker van de oude dagen, die ontzettend veel macht had. Die mensen die zullen ook zeker hele goede argumenten en hele goede gedachten hebben gehad waarom ze het geloof vorm gaven op de manier waarop ze dat deden. Daar wil ik het ook niet, aan twijfelen. Alleen, het liep wel gierend de bocht uit. Als je de geschiedenis leest over wat er bijvoorbeeld in de middeleeuwen en daarna allemaal namens of in de kerk gebeurde, in de naam van God. Nou, en dat gaat echt, je kunt ermee alle kanten op. Of je nou kijkt naar synodes, naar het handhaven van gebruiken waarvan iedereen zich op een bepaald moment afvraagt: wat doen we nou toch eens hemelsnaam met z'n allen? Tot aan onze tijd waarin het grootste gedeelte van in ieder geval de Nederlandse of West-Europese bevolking eigenlijk het hele gevoel van God nodig te hebben is kwijtgeraakt. En er zijn ontiegelijk veel kerkmodellen in de maak, worden uitgeleefd. En dat komt een tijdje omhoog en dan heb je opeens weer een kerk met 1000 leden en dan zakt dat weer in en blijf je met 30 over enzovoort. Dus als mensen met het geloof aan de slag gaan hier in deze wereld, dan heb je kans dat het een tijdje erg enthousiast is en dan zakt het weer in vormen in elkaar. Dan worden het weer instituten en dan vraag je af, wat hebben we hier nou eigenlijk gedaan? Nou, sommigen proberen dat te repareren. Er is een tendens in ons land gaande waarin weer veel sterker wordt gepraat over de schuld voor God, de zonde van de mens, het naar de hel verwijzen en het alleen in Christus Jezus door ware bekering bij God te kunnen komen. Dat spreekt ook weer andere mensen aan, maar ook weer een heleboel niet. En zo worstelen we als mensen continu met de vraag, wat is nou eigenlijk de relevantie van het geloof in God in deze tijd? En zelfs als ik nu zou zeggen, moet je luisteren, wij kunnen alleen maar leven uit de liefde van God, waarvan ik overigens overtuigd ben, laat dat duidelijk zijn. Dan kunnen heel veel mensen om mij heen aan mij vragen, ja, maar wat zeg je nou eigenlijk? Wat merk ik daarvan? Zelfs als ik mijn best doe om dat uit te leven, wat verandert dat dan in de tijd? Ben ik dan alleen maar bezig met wat hierna komt? En dat is, vind ik, ontzettend moeilijk om mensen daar mee te krijgen. Nou, dat is een beetje de crisis van het geloof op aarde. En ik geloof dat we in elke tijd daar onze eigen vormen voor hebben. Handelingen 6 had daar ook zijn eigen vorm voor. Want je moet je voorstellen dat het Jeruzalem van Handelingen 6, dat was het Jeruzalem van Pinksteren. Ik heb daar vanmorgen eventjes bij stilgestaan. Het Jeruzalem van al die Joden en Jodengenoten die naar Jeruzalem waren gekomen om het feest van de eerstelingen, want dat was het Pinksterfeest, het feest van de 50ste dag te vieren. Die kwamen overal vandaan. Dat heb ik al een paar keer gezegd. Simon, die kwam uit Cyrene. Er kwamen mensen uit Klein-Azië, uit Griekenland, uit weet ik waar ze allemaal vandaan kwamen. Doorgaans welgestelde Joden die het feest in Jeruzalem wilden vieren. En ook dat komen we nu weer tegen, want je hebt een Grieks sprekende gemeenschap en je hebt een Aramees sprekende gemeenschap. Op dat Pinksterfeest waren Joden van over de hele wereld bij elkaar. En op dat Pinksterfeest is dit jaar iets gebeurd wat een unicum was. En dat unicum was dat mensen als jij en ik gingen spreken uit een geest van liefde. Zoals de lezing van vandaag eindigt met, ze keken allemaal naar Stefanus en ze zagen dat zijn gezicht was glanzend als een engel. Denk aan Mozes, daar was het ook zo, hè? Toen hij van de berg afkwam. Er is iets aan de hand, er is iets gebeurd, er is iets essentieels gebeurt op die Pinksterdag. En niet voor niets kwamen er duizenden mensen tot geloof. Wat je daar dan ook bij moet bedenken, dat weten we niet, dat wordt niet beschreven. Maar die Pinkstergeest die had een dermate impact op mensen zoals jij en ik, dat ze bleven haken in die gemeenschap. En er waren Aramees sprekende Joden bij. Er waren Grieks sprekende Joden bij. Er is in dit gedeelte sprake van de synagoge van de bevrijden. Daar kan ik ook weer een heel verhaal over vertellen. Maar dat waren voormalig slaven, Joodse slaven, die vrijgesteld werden door hun heer. En die zelf weer verder konden. Die verzamelden zich ook. Dus je ziet in die tijd, ook in de Joodse gemeenschap al, heel veel groepsvorming van de rijken bij de rijken, de armen bij de armen. En je hebt een volkskerk en je hebt een hoogliturgische kerk en je hebt een evangelische kerk. Nou, dat had je daar ook allemaal. Er gebeurt namelijk nu wel iets heel geks. Er ontstaat, zeg maar, staat er gemopper. En dat gemopper, dat zit zo in elkaar dat de ene groep, en ik zal de Grieks sprekende Joden van de synagogen van de bevrijden, van de libertijnen, die zal ik hier neerzetten. En ik zal de Aramees sprekende Joden, dus de mensen die hun hele leven al in Israël of in Canaan hebben geleefd, met familie en vrienden, die zal ik even hier neer. Aan deze kant, dus aan de Grieks sprekende kant, dat moet ik even zeggen voor de mensen thuis, aan de Grieks sprekende kant ontstaat gemopper. Want ze zien bij die Aramees sprekende kant van de christenen gaat het hier om, hè, van de christenen. Zien ze dat datgene wat er sinds Pinksteren gebeurde, namelijk dat ze alles gemeenschappelijk hebben, dat ze de dingen samen delen, dat dat hier in die groep van Aramees sprekende Joden christenen, leerlingen van Jezus, wel gebeurt. En het gebeurt aan deze kant, bij de Grieks sprekende, niet of minder. Daar ontstaat gemopper. Even rust. Wat voor gemopper is dit? Delen deze mensen niet samen? De Grieks sprekende? Vinden zij dat zij meer hebben? Krijg je al een soort sfeer van het gaat hullie beter als ons, dus zij zullen zich wel meer vinden dan wij? Later gaat Stefanus, die gaat met deze synagoge, gaat hij in gesprek. Maar zelfs als dat zo is, als deze Aramees sprekende leerlingen van Jezus Christus, deze Aramese Joden, als die het beter hebben, waarom moeten de anderen daar dan over mopperen? Ik noem dat in mijn eigen taal wel eens het postbode Simons-syndroom. Ik heb een probleem, moet jij oplossen. Het is wel logisch te verklaren hoor, dat deze Aramees sprekende Joodse leerlingen van Jezus het beter hadden met elkaar. Want die waren bij familie en vrienden blijven wonen. Die kwamen niet uit Cilicië en Alexandrië en Cyrene en Tarsus en noem. Daar kwamen ze niet vandaan. Die kwamen van Bethanië en Bethlehem en al dat soort plaatsen in de buurt van Jeruzalem. Dus als deze mensen wat nodig hadden, dan klopten ze aan bij familie en vrienden. Zoals, ik noemde dat vanmorgen ook al, Paulus aan Timotheus schrijft, als iemand behoeftig is, laat eerst zijn familie maar eens zorgen, voordat hij bij de gemeente komt. Dus kijk eerst maar eens, van als de diaconale steun wordt gevraagd, kijk jullie kant even op, kijk eerst maar eens of de familie kan helpen. Dat is een heel praktische regel. Maar dat kon in deze Aramese groep, dat kon in deze Griekse groep niet. In deze Grieks sprekende groep kon dat niet. Want de familie, ja waar woont die? In Cilicië. Nee, stuur even een postduif om te zeggen dat we een paar drachmen nodig hebben. Dat kan toch niet? Dus deze mensen die zaten echt wel met een probleem. Nou kan ik nog een heleboel vertellen over waar deze mensen nou vandaan kwamen, maar dat laat ik even zitten. Want dat is een hele samengestelde groep, er is onderzoek naar gedaan, maar dat laat ik dan maar even zitten. Maar deze mensen die hadden het gewoon niet. Dit waren de have-nots en dat waren de haves. In het midden staan de apostelen. En de apostelen die zeggen, en nogmaals zei ik vanmorgen ook al, en dan verlaat ik het pad van vanmorgen, gaan we naar Stefanus. Zei ik vanmorgen ook al, de apostelen die zeggen, het is niet goed dat wij het woord verkondigen met veronachtzaming van de tafels. Dat zeggen ze, dus niet jullie NBV-vertaling. Het is niet goed dat wij het woord verkondigen met veronachtzaming van de tafels. Ik kan hier niet staan praten over de liefde van Christus en tegelijkertijd hier in deze kring tegen mijn buurman zeggen, Jezus Christus is niet voor jou, ik geef het aan een ander door. Dat kan niet. Je kunt niet het woord verkondigen en dat breken, dat delen van het brood veronachtzamen. Want dan doe je in je woorden datgene wat ontkent wat je... Nee, dan doe je in je daden datgene wat ontkent wat je in je woorden zegt. Dat kan niet, zegt Petrus, of zegt de apostel. Wat zeggen ze dan? Ze zeggen dan, en ik ga ervan uit dat hij dat tegen de Grieks sprekende zegt. Kijk dan uit naar mannen vol van geest bij jullie, die deze zaak, deze noodzaak, zegt hij letterlijk, die deze noodzaak kunnen behartigen. Waarom moeten dan mannen vol van geest zijn? Omdat dit gemopper en gedonder in de glazen is. Daar heb je wijze geestelijke leiding voor nodig om dit gemopper en gevoeter en gedoe in goede banen te leiden. Heeft dat iets met diaconie te maken? Nee, want diaconie, dat wordt in dit gedeelte alleen maar gebruikt voor de diaconie van het woord. Wat Stefanus dus ook gaat doen. Stefanus gaat geen brood breken, Stefanus gaat het woord verkondigen. Wonderen verrichten. Het is een man vol van genade en wijsheid. Dat is de diaconie. Dat je het woord van God implementeert in het leven van mensen. En als je het goed implementeert, hè, dus als je het toepast, ik weet niet of de term bekend is, als je het woord van God toepast in het leven van mensen, gaan ze als het goed is vanzelf delen. Dan blijkt dat, zoals we net in het formulier lazen, dat de goede daden al voor je klaar liggen om daarin te wandelen. Dus uit deze groep, en let maar op in je Bijbeltje, het zijn ook 7 Griekse namen die erin voorkomen. Er zit geen Joodse naam bij, het zijn geen Arameese naam bij, het zijn Griekse namen. Ik geloof dat die mannen uit deze groep kwamen om deze groep te leren leven in de liefde van Christus. Dus ze weer leerling te maken. Want dat is het hele focus waar het om gaat. De opdracht van Jezus om alle volken te leren wat Jezus had opgedragen. Dus een leerling van Jezus te maken. Dat is onze taak, dat wij de mensen leerling van Jezus maken. Maar wat gebeurt er nou? Want dat kun je zien, hè? Stefanus is een leerling van Jezus. Dan begin ik even achterstevoren. Stefanus die wordt beschuldigd van het feit dat hij met enige regelmaat heeft gezegd dat Jezus de tempel zou afbreken en dat hij de gebruiken van Mozes, dat hij die ontkent. Dat klopt. Dat heeft hij naar alle waarschijnlijkheid ook gezegd. Want wat is Stefanus gaan doen? Stefanus heeft geprobeerd om deze libertijnse joden, deze voormalig vrijgelaten joden, om die te leren, want toen zaten de leerlingen van Jezus nog in de synagoge, hè, als je denkt van, want dat was toen nog één, dus het waren allemaal joden toen. Hè. Nou, hij heeft ze geprobeerd te leren, en dat was dus ook de taak van de wijze mannen, hij heeft geprobeerd ze te leren dat de liefde van God in Christus Jezus de dood overwint, de zonde vergeeft. Kortom, dat alles volbracht is. En nu krijg je het. Wat is volbracht? Jullie tocht naar Jeruzalem. Misschien, naar alle waarschijnlijkheid, zaten er in die Griekse synagogen van die pelgrims die van buiten kwamen om het feest te vieren. Die tocht hoef je niet meer te maken, want die hele dienst van offers en die dienst van verzoening en die dienst van iedere keer weer vergeving vragen en noem het, dat is voorbij. Want in Christus Jezus ben jij vrij. Jij mag terug naar Cilicië. Je mag naar Tarsus, je mag naar Alexandrië, je mag naar Cyprus, waar je ook vandaan komt. Je hoeft niet meer, want het is volbracht. En alles wat jij nu in de liefde, in de geest van Christus gaat doen, heeft God allang voor jou klaargelegd. Jij kunt de hele wereld in Cilicië, in Alexandrië, leerling van Jezus gaan maken. Je hebt die tempel niet meer nodig. Sterker nog, Jezus heeft gezegd, ik ga die tempel afbreken en na 3 dagen opbouwen. Dus heeft Stefanus dat gezegd? Ja. Hebben ze het begrepen? Komen we zo op. De gebruiken van Mozes, precies hetzelfde. Want als dit waar is, dat God ons in Christus Jezus vertelt dat al onze zonden om zijnentwil vergeven zijn. En de dag van morgen is vrij voor jou. En jij weet dat er werken zijn die God heeft klaargelegd, opdat je daarin zou wandelen. Onder jouw collega's, onder jouw familieleden. Daar zijn de goede werken die God heeft klaargelegd. Om die mensen leerling van Jezus te maken. Dan moet jij toch niks meer. Wat moet ik je dan nog gaan vertellen dat jij moet gaan doen om bij God in een goed blaadje te komen? Het is niet meer relevant om allerlei religieuze gebruiken te gaan onderhouden in de gedachte dat je God gunstig moet stemmen. Is allemaal niet meer nodig. Ja, maar wat is dan wel de relevantie van het geloof? Zie je? Want nu komen we op een turning point. Want als het dan niet mijn gewoonte is, als het dan niet de vraag is of ik wel netjes avondmaal vier, als het dan niet de vraag is of ik wel elke dag bid en noem het verder maar op, als ik het allemaal niet moet, hè, het gaat om het moeten. Waarom, wat doe ik dan nog met mijn geloof in deze tijd? En hier zit een heel kritisch punt. Want als je de liefde van God in Christus Jezus voor jou hebt gezien, beleden, ervaren. En je hebt leren belijden, ik geloof dat Gods liefde de dood overwint. En je kijkt dan naar Cilicië, Alexandrië, Almere, Amsterdam of waar je ook maar vandaan komt. Dan zie je een wereld op je afkomen die die liefde niet kent. Kun je hoog springen, je kunt laag springen, wat mensen ook roepen, ze kennen de liefde niet. Maar daar heb je wel mensen, heb je de geest van God voor nodig om dat te zien. om het onrecht in de wereld te zien. Niet alleen maar het onrecht van slaven ver weg en onvrijen ver weg. Nee, het onrecht van de liefdeloosheid van onze maatschappij. Van de contactloosheid in onze straten. Van de eenzaamheid van iedereen die uit alle processen is gezet. Want ze hebben toch een uitkering en ze hebben dat beetje zorg wat ze nodig hebben. En voor de rest een tv thuis en ze zien niemand meer. Het is onrecht. Nou kom ik op een heel moeilijk punt, ook voor Almere, want eenzaamheid is een gigantisch probleem. En mensen zakken erin weg en sterven erin. Een psychologisch rapport van de laatste jaren heeft aangewezen dat niets zo geestelijk dodend is als eenzaamheid. En je ziet het in de stad gebeuren. En het is onze opdracht om hen te leren wat Jezus ons geleerd heeft. Liefde. En daar heb je mannen vol van wijsheid, vrouwen vol van wijsheid voor nodig om ons dat te leren. Dus Stefanus die zat in die tijd in discussie met zijn eigen synagoge. En zijn eigen synagoge reageerde alsof de dood al in de pot zat. Jij gaat de tempel afbreken en jij leert ons om ons niet te houden aan de gebruiken van Mozes. Zie je wat er gebeurt? Ze proberen te restaureren. Dat waar ze altijd bij hebben gezeten. Bij brood en wijn, bij de paaskaars, bij zoveel liederen uit dit en zoveel liederen uit dat. En bij het huisbezoek of geen huisbezoek en bij de catechisatie. Dat moet toch allemaal wel blijven bestaan. En Stefanus, dat hebben we nu niet gelezen, hoor. Hij gaat een hele preek houden. Het is overigens een hele normale preek, die kost hem wel de kop. Maar Stefanus komt daar niet doorheen. Hoewel de kracht van de geest in alles wat hij doet blijkt, hij verricht wonderen. Je zult mensen die zo vastzitten in gebruiken vrij kunnen krijgen als gelovige mensen. Dat is echt een wonder. En toch lukt het hem niet om aan de dood te ontkomen. De dood grijpt harder in dan dat hij kan preken. Hier zie je de taak van ons als christenen in deze wereld. Van mensen vervuld met de geest. Je zit hier niet voor jezelf. Wij zijn niet kerk om er zelf wat aan te hebben. Dat is de grootste fout die ik in artikelen en mensen hoor zeggen. Van ja, ik ga niet meer naar de kerk, want ik heb er niets aan. Dat is niet interessant of jij er niks aan hebt. Is absoluut niet interessant. Interessant is dat onze allerhoogste God jou morgen een medemens geeft. En Jezus naast jou staat en tegen jou zegt. Maak alle volken tot mijn leerling. Die mens die naast jou staat. En als je dan met de handen in het haar zit en zegt van, hoe moet ik dat in hemelsnaam doen? Dan geeft God jou er een kerk bij. Om erover te praten, om ervoor te bidden, om elkaar mee te leren, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Zo werkt het. En Stefanus wordt aangeklaagd. Zeker weten. Hij wordt aangeklaagd omdat hij de gebruiken van de libertijnse Joden aantast. Maar op het moment dat iedereen die daarover moet oordelen zijn kant op kijkt, zien ze een gezicht als van een engel. Ik ben bewust daar gestopt, want anders krijg je de hele preek er nog achteraan. Ik begon met de vraag, wat is nou de relevantie van het geloof in onze tijd? Als je dat afmeet aan de dingen waar we het vaak aan afmeten, namelijk dat we er gezonder van worden, dat we ervan worden genezen, dat we er rijker van worden, dat we er blijer van worden, dat we er, weet ik wat, we allemaal wel niet moeten krijgen van het geloof. Nou, forget it, dat is niet de relevantie van het geloof. De relevantie van het geloof is dat je als kind van God geofferd wordt op het offerblok van de wereld. Om de wereld te laten zien wat liefde is. Dat is de enige relevantie van het geloof. En daar heb je Gods woord bij nodig, daar heb je de gemeenschap bij nodig. God voorziet je van alles wat nodig is om dat te doen. Maar dan is het ook aan ons de taak om dat te doen. En niet om iets te verdienen, niet om later in de hemel te komen. Ook niet om een paradijs op aarde te verwerkelijken. Want dat lukte een paar dagen na Pinksteren al niet meer. Dus waarom zou het ons wel lukken? En bovendien heeft de Heer gezegd, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar tot die tijd zitten er wel ontzettend veel mensen hier buiten de muren die niet weten wat liefde is. Die misschien op hun sterfbed, of als ze ziek worden, of als ze in de problemen komen, zichzelf gaan afvragen, wat heeft mijn leven voor zin gehad? Dan hoop ik werkelijk dat ze voor die tijd een van jullie zijn tegengekomen, of mij zijn tegengekomen, die hen vertellen van de liefde. De liefde van God in Christus Jezus. De liefde die jou aanvaardt. De liefde die mij aanvaardt. En als je begint over je zonde, de liefde die vergeeft. De liefde die je nieuwe kansen geeft. De liefde die vandaag tegen je zegt, ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen en leer hen onderhouden al wat ik je geboden heb. En dat is de liefde. Voor ons wordt het een enorme taak. Ieder persoonlijk op onze eigen plekken. Maar ook als gemeenschap, als geheel. Om iedere keer weer biddend te gaan vragen, hoe kan ik blijven staan in uw dienst op de plek die u mij geeft? En daar heb je enorm veel geest en creativiteit voor nodig. Maar daar krijg je ook elkaar voor. En dat is de relevantie van de kerk. Ga met God. Amen.